It is radio. Warm. Warm. Radio. It is radio. Warm. Warm.
Dit is een podcast gemaakt voor Radio Worm. Productie Luwe Zelle. De spreekster is mevrouw Didi Eggers, 55 jaar oud. Zij spreekt over haar leven met een zichtbare handicap, namelijk een incomplete rechterarm. Zij spreekt ook over de gevolgen van narcistische relaties en hoe ze daarin staat. Als expertise is toegevoegd een uittreksel uit een hoorcollege van dokter Sander Thomas. En dit is een uittreksel uit het hoorcollege van het Bedweter Festival 2016 over het onderwerp de narcistische mens. Om educationele reden toegevoegd aan deze podcast.
Nou, ik ben Didi. Ik ben ondertussen 55 en als ik terugkijk op mijn leven en wat ik heb en wat ik had willen hebben, dan zit daar toch wel een discrepantie tussen. Ik ben geboren in een gezin, vader, moeder en twee oudere zussen, ik ben de derde dochter. Ik ben geboren met een handicap, een onvolledige rechterarm. Voor mijn ouders een shock. Vooral voor mijn moeder, omdat ze zich ontzettend schuldig voelde. En mijn oma maakte het niet makkelijker. Nee, die zünden der Väter. De zonde der voorvaderen. Dat was ik. Dus, was ik nou een zegen of was ik nou een vloek bij de geboorte? Mijn moeder heeft het er heel moeilijk mee gehad. Heel het gezin heeft er moeilijk mee gehad. Mijn vader was heel vaak weg. Mijn moeder hield zich bezig met zichzelf heel vaak. Uiteindelijk is mijn moeder uit het gezin weggegaan toen ik 7 was. En een andere man is een nieuw gezin gaan stichten. Als kind sta je er helemaal niet bij stil wat voor gevolgen zoiets heeft op je latere leven. En op latere leeftijd sta je er wel bij stil wat voor gevolgen je jeugd heeft gehad in je leven. Nou, dat is dus één zo'n mijlpaal in mijn leven. Wat voor mij onbewust iets getriggerd heeft, waardoor ik ben gaan denken dat ik niet zo waardevol ben. En dat ik ben gaan denken dat ik niet zo de moeite waard was. Want ja, mijn moeder was toch weggegaan, die had geen tijd voor mij. Mijn vader was altijd weg, werken. Op een gegeven moment moest ik naar een internaat op mijn 7e. Ja. Dan denk je als kind, dat is normaal, dus iedereen is zo. Totdat je ouder wordt en erachter komt dat het helemaal niet zo is. Andere mensen wel leuke dingen doen samen, andere gezinnen samen wel leuke dingen doen samen. Dat de mensen, kinderen wel gesteund worden. En dan kom je erachter dat dat hele grote invloed heeft gehad in mijn relatie, geschiedenis. Omdat ik mannen heb aangetrokken die niet beschikbaar waren, alcoholist waren, verbaal agressief, fysiek agressief en emotioneel verwaarlozend. En dat is zo ongeveer een beetje wat ik als kind heb meegemaakt en wat ik als normaal en dat het zo hoort, het aangenomen. Ik ben er nu pas achter dat hoe ik opgegroeid ben, dat dat codependency heet. Ik ben 2 jaar geleden erachter gekomen dat de laatste vriend die ik had een narcist is. En toen ging het balletje rollen bij mij. Om nou eens echt uit te gaan pluizen. Waarom ik dan steeds weer een man tegenkom in mijn leven die er of niet voor me is, niet voor me kan zijn, wil zijn, niet begrijpt hoe die er voor me moet zijn. Maar ik heb ook niet geleerd hoe ik er voor die persoon moet zijn. En als codependent is het normaal om niet naar jezelf te kijken, altijd met de buitenwereld bezig te zijn. Als codependent heb je helemaal geen tijd voor jezelf, je bent altijd met de buitenwereld bezig. En uiteindelijk gaat dat knagen. En uiteindelijk geeft dat een zelfbeeld dat er iets mis met je is. Dat het leven niet meer de moeite waard is. Het heeft mij depressies gebracht. Het heeft me een heel onaangenaam en naar gevoel gegeven over mijzelf. Niet alleen dat ik fysiek niet in orde was, ben, omdat ik een handicap heb, een onvolledige rechterarm, maar ook mentaal niet helemaal goed ben. Omdat ik het niet voor elkaar heb kunnen krijgen om een liefdevolle, steunende relatie in mijn leven te creëren. En nu weet ik waarom. En dat is heel pijnlijk. Ik ga een beetje proberen te vertellen hoe het was in mijn gezinssituatie toen ik klein was. Ik ben dus als derde meisje geboren. Mijn vader had altijd een jongen gewild. Nou, we hebben 3 dochters. Mijn vader was altijd bezig met zijn werk. Heel veel op zakenreis. Mijn moeder was heel veel alleen. Mijn vader was gierig met geld. Hij wilde alles voor zichzelf, zoveel mogelijk. Mijn moeder zat thuis met 3 kinderen. En mijn vader ging zijn hobby's doen. Tennis spelen, bowlen, skaat. Met vrienden op pad. Werken, buitenland. En mijn moeder zat thuis met 3 kleine kinderen. Op een houtje te bijten. Dat werd mijn moeder te veel op een gegeven moment. En daarom is ze... Ja, mijn moeder was geen engel, laat ik het zo zeggen. Ze is op een gegeven moment weggegaan van mijn vader met een andere man. Omdat ze zelf ook de behoefte had om geliefd te worden en geliefd te zijn. En het lukte haar ook niet. Ontmest die vader uiteindelijk als een alcoholist. Emotioneel afwezig, niet bereikbaar, dominant, vervelend, veel eisend. En mijn thuissituatie met mijn echte vader, die was er gewoon niet. Ik ben naar internaat gegaan op mijn 7e. En mijn 2 oudere zussen kregen de opdracht van mijn vader om op mij te passen, omdat ik de jongste ben. Mijn oudste zus was heel veel op zichzelf. De andere zus, de middelste zus, was ook wel op zichzelf, maar moest zich veel meer met mij bezighouden. Ik ben dus opgegroeid met het idee dat ik geen dingen zelf kan. Dat er moet altijd iemand op mij passen. God, dat is een realisatie die ik nu in één keer heb. En dat ik dus ja, zelf niks kan. Omdat ik die arm heb en ik moet altijd maar doen wat anderen vinden. Mijn zus vond het heel vervelend, heeft mij heel onaardig behandeld. Bij mijn zussen had ik het idee dat ik ongewenst was. Helemaal niet, ongewenst.
Het eerste woord dat kinderen tegenwoordig leren lezen op school is het woord ik. Dat is geen toeval. Dat is illustratief, exemplarisch voor de cultuur waarin we leven. U weet, onze cultuur, onze westerse cultuur is al een aantal decennia lang aan het individualiseren. We spreken minder met de mensen naast ons bij de bushalte. We zijn minder geneigd om mensen voor te laten gaan bij de kassa, bij de Albert Heijn. We geven onze kinderen ook steeds meer unieke namen. De Henk van de jaren 50 en de Ingrid van de jaren 60 zijn verworden tot Vlinder en Bloesem en Bink en Storm. En één gevolg van die individualisering is dat we ook in rap tempo narcistischer aan het worden zijn.
Ik denk dat mijn vader ook narcistisch was, of in ieder geval sterke trekken vertoont nog steeds, van narcisme. Hij was er helemaal niet voor ons. Hij deed wel voor ons zorgen financieel. Maar dat was zo ongeveer alles. Alle gevoelens die ik had omtrent mijn handicap werden of ontkend, bestonden gewoon niet. Of werden weggewuifd. Ik was toch normaal? Ik was toch niet anders dan anderen? Wat helemaal niet klopt, want ik ben een beetje anders. En dat beetje anders had steun nodig. Op internaat. Nonnetjes internaat in België. In Kontich. Het Altena Instituut. Internaat en externaat. Voor kinderen die niet bleven slapen en wel bleven slapen. Het was best streng. Het was ook niet echt een hele fijne school. Maar het was een goede school qua educatie. Dus ik heb mijn basiseducatie wel goed meegekregen. Maar ook daar geen emotionele steun voor het kleine beetje anders wat ik ben. Dus wat ik geleerd heb is om dat deel helemaal voor mezelf te houden. Wat zo zijn voordelen en zijn nadelen heeft gehad. Ah, wat zijn de voordelen ervan geweest? Dat ik niemand lastig hoefde te vallen. Omdat ik ook wel gemerkt had dat mensen het helemaal niet willen weten. De meeste. Een nadeel is dat ik mijn ei niet kwijt kon. En emotioneel in de knoop raakte. In mijn puberteit. Oh. Dus ik ben op internaat. Ja. Ik was 5 dagen op school en de weekenden thuis. Als ik op school was, werd ik bezig gehouden met de schoolse dingen. Jongens en meisjes werden gescheiden. Op een gegeven moment heb ik de tijd nog meegemaakt dat er een witte lijn op het schoolplein was. Die kant de meisjes, de andere kant de jongens. Maar dat veranderde in de loop van de jaren dat ik op het internaat zat. En ik speelde graag met de jongens. Ook meisjes, maar ook graag met de jongens. Maar ook daar op school, ja, was er geen aandacht voor het kleine beetje anders wat ik ben. En het heeft me later toch wel opgebroken. Dat ik in mijn kindertijd niet heb geleerd hoe ik daarmee om moest gaan. Met de emotionele kant van mijn kleine beetjes anders zijn. Mijn zussen kregen dus de opdracht om op mij te passen. Mijn middelste zus vond het helemaal niet leuk. En dat heb ik geweten ook. Als er geen sturing is in een gezin met kinderen, geen opvoeder, geen vader, geen moeder, dan kunnen dingen al snel uit de hand lopen. Onder de kinderen. En it derails, what's the word? Wat is het woord? Het gaat van de rails af. Ja.
Het ontspoort.
Het ontspoort, dat is het. Het ontspoort. En ja, dat is dan ook bij ons gebeurd. Mijn zus heeft de opdracht gekregen om op mij te passen, min of meer een moederrol aan te nemen. Op een leeftijd waar ze totaal niet voor geschikt was, sowieso niet de bedoeling is. Want ja, de ouders dienen op de kinderen te passen en niet de zussen op elkaar, omdat die zelf sturing nodig hebben. Mijn vader had daar helemaal geen oog voor. Die was vooral bezig met zichzelf. Wij liepen in kleren die scheuren hadden en kapot waren. En hij liep in 3-delige pakken en ging uit eten met zijn collega's. Businessmaten, vrienden en God weet wie allemaal nog meer. Wij kregen alleen zakgeld als het hem uitkwam. We kregen nauwelijks iets om ons te vermaken. Want als ik thuis was in de weekenden, mocht ik mee met mijn vader naar de sportschool. En in plaats van dat ik zelf sport mocht uitoefenen. Of sportschool, sportterrein. Het was basketbal, volleybal, tennis, dat soort sporten allemaal. Ik mocht mee, ja, ik mocht mee. Ik mocht de punten tellen. Ik mocht mijn jeans kapot glijden op de betonnen zijkant van een viaduct, omdat ik me kapot verveelde na een tijdje. Terwijl mijn zussen tennisles kreeg en ik niet. Ik kan me nog herinneren dat ik over het hek aan het kijken was en weemoedig naar mijn zus keek. Goh, dat zou ik graag willen. Maar ja, waarom zou ik het vragen? Er is toch niemand die naar mij luistert. Kijk, en daar zijn er dingen begonnen in mijn leven, onbewust, die ik mezelf heb wijsgemaakt. Waarom zou ik iets doen? Waarom zou ik iets vragen? Waarom zou ik überhaupt leven? Ze luisteren toch niet. Dat is nu dat ik ouder ben, is dat niet waar. Maar het gevoel zit er toch nog wel voor een deel. En dat is iets wat je in je kindertijd hebt meegekregen en waar je in je volwassen tijd het mee moet doen en zelf mag oplossen. En als je in een situatie zit die anders is dan de gemiddelde mensen, dan is dat gewoon heel lastig. Als je niet de gereedschappen mee hebt gekregen hoe je dat moet doen, dan wordt het fucking lastig. Dus, maar goed, mijn vader was dus vaak weg. Had geen oog voor zijn dochters of weinig. Oh, hij houdt wel van ons. Maar ja, tussen houden van en voor iemand zorgen, er zit toch wel een verschil. Toen mijn opa overleed, had hij een testament achtergelaten. Wij zouden een bedrag krijgen op ons 25ste, mijn zus en ik. Dat hebben we nooit gekregen. Mijn vader heeft het jaren volgehouden dat hij het niet had. Dat het op is gegaan in het faillissement van zijn bedrijf. En dat de tweede vrouw van mijn opa het merendeel heeft gekregen. En mee mocht nemen. Wij hebben ons deel nooit gehad. Mijn vader wel heeft zijn deel gehad. Ons deel is ons nooit toegekomen met de smoes. Het komt later. Ik heb nu geen geld. Ik heb het geld op de beurs belegd. En later te horen te krijgen dat het geld allemaal kwijt is geraakt op de beurs. Dus weer niet kunnen doen wat opa in zijn testament heeft voorbestemd. Met als gevolg dat een van mijn zussen nu, zo latere leeftijd, een rechtszaak is begonnen tegen mijn vader. Omdat hij het ons niet gunt. Hij wil alles voor zichzelf hebben. En dat is dit balletje is aan het rollen gekomen. Dat ik dit weet door een vriend van mijn vader. Die advocaat is. En die op hogere leeftijd nog steeds iedere maand bij elkaar komen met een groepje vrienden. Die vriend, die advocaat, hoorde mijn vader tegen iemand anders zeggen: nog eventjes en dan is alles van mij. De advocaat begreep nog niet zo helemaal goed waar hij het nou precies over had. Meeluisterde naar het verhaal wat mijn vader vertelde tegen de andere persoon. En tot zijn schrik tot de conclusie kwam dat mijn vader ons kinderen helemaal niets wil geven. Daar is hij van geschrokken. Ik ken elkaar al 50 jaar, die mannen. Nu zie je al langer. En heeft contact opgenomen met mijn oudste zus. En met mij en mijn andere zus. Mijn vader ontkent tot op de dag van vandaag dat hij ons geld schuldig is. Of dat hij verantwoordelijk was voor de uitbetaling van het geld van de erfenis, van het testament van mijn opa. Met als gevolg dat een aantal dingen behoorlijk scheef zijn gelopen. financieel. Ik heb een uitkering gehad. Grootste deel van mijn leven, nog steeds eigenlijk. Maar een sociale dienstuitkering gehad. Voor een groot deel van mijn leven. Omdat ik op de arbeidsmarkt niet gewenst was. Niet voldoende. En dat verhaal heb ik me jarenlang... Ben ik me... Oh, hoe zeg je dat? Dat verhaal heb ik me jarenlang voorgehouden. Omdat ik niet anders wist. Niemand hielp mij toch? Waar moet ik op de arbeidsmarkt? Ik heb overal negen te horen gekregen. Dus, nou ja, goed, dat is weer een ander verhaal. Een andere zijtak. Mijn vader gunt het ons niet. Dat is een van de karakteristieken van mensen met narcisme. Dat ze alleen aan zichzelf denken. Dat ze weinig empathie hebben voor anderen. En dat het eigenlijk gewoon allemaal om hun draait. En als ik terugkijk op het leven wat ik gehad heb als kind, dan kan ik niet anders zeggen dan alles draaide om hem. En als ik iets wilde, dan was dat moeilijk, dan was het vervelend. Of er werd een worteltje voor me gehouden van ja, over een tijdje gaan we naar een pretpark. Nooit naar een pretpark geweest met mijn vader. Ja, over een tijdje gaan we naar het strand. Dat deden we dan wel. Maar hij moest ook naar het strand. Ja, kan mij moeilijk alleen achterlaten. Emotioneel afwezig. Emotioneel abusive. Oh, ik weet daar het Nederlandse woord niet voor. Mishandelend. Verbaal mishandelend. Veel schreeuwen. Veel ontkennen. Veel weggaan. Veel drinken. Wel van ons houden, maar niet echt. Het besef hebben dat wij behoeftes hebben. Maar goed, ik ben niet de enige in de wereld. Maar ik heb het ook meegemaakt. En in vergelijking met anderen mag ik niet klagen. Maar ik kan alleen vertellen wat ik zelf heb meegemaakt en de gevolgen die dat hebben gehad. Ik ben op mijn 13e in Nederland komen wonen. Ik ben in Duitsland geboren. In Hamburg. Ik ben een Hamburger. Daarna als baby naar België verhuisd. Vandaar ook het Belgische nonneninternaat. Maar op mijn 11e overleed mijn opa. En mijn opa woonde in Duitsland. Dus wij zijn naar Duitsland verhuisd. Omdat mijn vader toen de firma overnam. Die 2 jaar later failliet ging, dankzij mijn vader. Mede dankzij mijn vader. Op mijn 12e, 13e gingen ze officieel scheiden. Mijn ouders waren nog niet officieel gescheiden, maar toen wel. En mijn middelste zus spoorde mij aan om bij mijn moeder te gaan wonen. Ik was altijd alleen als ik bij mijn vader was. Of hij was werken, ik ging naar school. Ik moest mezelf naar school brengen, want hij was al weg. Andere zussen waren bezig met hun eigen leven. Dus dan doe je het zelf. Ik kwam vaak te laat op school. Al woonde ik 2 minuten lopen van school. Ik deed mijn eigen dingetje. Op mijn 13e kwam ik in Nederland wonen. Omdat ik bij mijn moeder wilde zijn. Want die was tenminste thuis. Toen de procedures aan de gang waren over waar ik als kind ging wonen, ben ik eigenlijk, de praktijk is eigenlijk zo gegaan, dat ik in de zomervakantie bij mijn moeder kwam en niet meer terug ben gegaan naar mijn vader. Onder invloed van mijn moeder natuurlijk, omdat dit allemaal speelde. Ik koos ervoor om bij mijn moeder te blijven, onder invloed van mijn moeders. Coaching. Dus zo ben ik in Nederland terechtgekomen. Ja, ik heb hier de MAVO gedaan. Op mijn 17e kwam ik... Ik heb een hele leuke schooltijd gehad. Hier in Nederland, op de MAVO. Het was niet makkelijk. Ik had wat dingetjes uitgevreten. Maar uiteindelijk ben ik geslaagd. Met diploma. En op mijn 17e naar de MDS gegaan. Middelbare detailhandelsschool in Breda, Sint-Olof. In die periode kwam ik mijn vriend tegen. De eerste relatie waar ik langer dan een paar maanden mee was. Michel. Michel is de vader van waarmee ik later een zoon kreeg. En over narcisme gesproken. Michel was ook, wat mij betreft, wel degelijk narcistisch. Hij sloeg mij. Hij loog tegen mij. Hij bleef nachten weg. Hij ging met andere vrouwen op pad. Wat ik later pas achterkwam. Hij wilde mij delen met zijn ex. We hadden een tijdje een relatie. Omdat hij dat graag wilde dat hij met ons allebei verder kon gaan. Dus ene week was hij bij haar en de andere week was hij bij mij. Nou, dan was ik al snel beu. Na een paar weken was ik er al klaar mee. Dus dat werkte niet. Ik ben geslagen, ik ben verkracht, ik ben in de steek gelaten, verbaal mishandeld, opgesloten en ik heb er een kind van. En ik ben keitrots dat ik mijn kind van hem weg heb kunnen houden. Want toen kwam er een leeuw in mij naar boven. Ik kan dingen met mij doen, maar niet met mijn kind. Onbewust heeft mijn kind mij gered. Ja. Dus ja, narcisme. Weer een stukje narcisme. Van vader naar eerste vaste vriend. Oh, mijn vriendje daarvoor had ik ook wel eventjes wat mee. De vriendje wat me ontmaagd heeft. Had ik denk ik iets van 1,5-2 jaar was ik ermee aan het experimenteren voordat het zover was. En een aantal weken, maanden daarna had hij een nieuwe vriendin en was ik niet meer belangrijk. Was ik niet meer interessant. En achteraf bleek ook dat hij ons allebei wilde aanhouden, maar dat zijn nieuwe vriendin daar het absoluut niet mee eens was. Fast forward naar Michel. Weer 2 vrouwen in het leven van een man. Fast forward naar de laatste relatie van een paar weken terug die over is. Ook weer een man met meerdere vrouwen in zijn leven. Die helemaal niet van plan is om het bij 1 vrouw te houden. Maar hij mij er wel bij wil blijven houden. Dus ja. En het is zo frappant dat dat dan iedere keer terugkomt in de relaties die ik aanga. Dus ja, er is nog wel wat bewustwording te gaan. Ik was 17 toen ik Michel leerde kennen. Michel was 29. Hij was al veel meer bedreven in het manipuleren in het leven. Ik was nog zo onschuldig als ik weet niet wat. Dus heel langzaam, zoals ik het nu zie, al toen ook al zag, begon hij de touwtjes strakker te trekken. Hij vond het niet leuk dat ik naar mijn moeder op bezoek ging. Mijn moeder is een heks, zei hij. En dan moest ik bij wegblijven. De vriendinnen waar ik mee ging, dat waren slechte vriendinnen. Want die roddelden en die vertelden alles door. En dan was je geen goede vriendin als je dat soort karakter had. Dus ik kon beter niet met hun omgaan. In mijn naïviteit geloofde ik hem. Want tuurlijk waren er wel eens momenten die ik had met mijn vriendinnen die niet zo leuk waren. Maar over het algemeen kon ik goed met ze opschieten en konden we dingen uitpraten. En hij gooide zijn sausje eroverheen en ik geloofde hem, omdat hij ouder was. En ik in mijn naïviteit dacht, hij zal het wel weten. Op een gegeven moment, ik was bij hem gaan wonen, ik ben weggelopen uit mijn thuissituatie. En woonde ik bij hem. Ik was uitgenodigd om bij mijn moeder en bij mijn oma, bij mijn moeder op bezoek te gaan, omdat mijn oma op visite was uit Engeland. En ik ging er naartoe, ik had toestemming om te mogen gaan van Michel. En ik kwam thuis en ik was 1,5 uur later dan dat hij gezegd had dat ik thuis moest komen. In de flat waar we toen woonden had je 2 deuren. Je had een voordeur, een klein mini gangetje en dan een glazen deur die je zo open kon. Zo'n glazen draaideur of zoiets. Nee, geen draaideur. Hoe heet zo'n ding?
Klapdeur.
Nee, zo'n klapdeur. Ja, zoiets. Van glas. Met glas. Ik stond in het gangetje, ik was net binnen, ik deed die glazen deur verder open. Ik had hem niet zien staan. Het eerste wat ik kreeg, flinke klap in mijn gezicht. En waarom was ik zo laat? Waar was ik geweest? En wat had ik gedaan? Ik was me van begin kwaad bewust dat ik überhaupt iets verkeerds had gedaan. Dat was echt een shock voor mij. Iedere keer als ik iets deed wat hij niet leuk vond, gaf hij mij de ijzige stilte. Soms wel tot 3 dagen achter elkaar. Totdat ik naar hem toe ging van, wat is er nou eigenlijk? Waarom praat je niet? Wat is er aan de hand? En dan kreeg ik een antwoord dat ik iets gedaan had wat hem niet was bevallen. Ik kreeg daar een heel akelig gevoel over. En toen ik later een eigen huisje kreeg, eigende hij zich alles toe in mijn huis. Het tv'tje was van hem. Was ook wel van mij, het was van mij. Maar het was van hem. Alles wat in huis stond, was van hem. En niet meer van mij. Met seks. Ik moest seks hebben. Of ik nou wilde of niet. Of ik nou zo stil lag als een plank of niet. Er moest seks komen, want meneer had zin. En ik moest eraan geloven, want dat doe je toch, als vrouw. Niet wetende dat het helemaal niet waar is. Voelende dat dit niet zo hoort. En begot niet wetende hoe je ermee om moest gaan. En hoe je er vanaf moest komen. Of de dingen moest verbeteren. En ik begreep ook helemaal niet waarom ik in zo'n situatie was beland. Ik mocht bijvoorbeeld wel mijn moeder opzoeken. Maar alleen als hij toestemming gaf. We kregen een kind. Nogmaals, ik ben kei trots op mijn zoon. Allebei de zonen die ik heb. Hij wilde niet dat ik ermee naar buiten ging om te wandelen in de kinderwagen. Ik had toen geen kinderwagen, ik had een draagzak. Want hij had geen geld om überhaupt iets te doen voor mij en zijn kind om iets te kopen. Hij heeft ook nooit iets gekocht voor mij of mijn kind. Maar ik mocht niet naar buiten. Op een gegeven moment had hij werk gevonden en was hij overdag gelukkig weg. Hij deed de deur op slot 's morgens en ik mocht dus niet weg. Hij wist niet dat ik nog een andere sleutel had. En toen ik erachter kwam dat hij de deur op slot had gedaan, dacht ik, oké. Maar wat ik niet had begrepen, was dat hij de deur 2 keer op slot had gedraaid. En toen ik weg was gegaan met de kleine naar mijn moeder, om bij mijn moeder op bezoek te gaan, terwijl hij dat niet wist, en ik terugkwam en de deur op slot had gedraaid, in de veronderstelling dat dat dan goed was, dat hij er niet achter zou komen, kwam hij er toch ineens achter. En waarom? Omdat hij de deur 2 keer op slot had gedraaid. Dus ik kreeg klappen, want ik had niet geluisterd. Nou ja, hoe meer klappen hij mij gaf, hoe opstandiger dat ik werd. Want toen ik door had dat hij de deur 2 keer op slot had gedraaid, wat denk je wat ik deed? De deur natuurlijk 2 keer op slot draaien aan de buiten. Daar naar buiten ging ik. Of hij dat nou wilde of niet. Ik mocht ook niet fluiten na 6 uur. Want dat was een bijgeloof. Surinaamse bijgeloof. Ik zou fluiten na 6 uur 's avonds. Zou ik dus boze geesten oproepen. Wat deed ik met mijn karakter? Als hij er niet was, na 6 uur. Fluiten. Kijken of er boze geesten komen. Nee, natuurlijk komen er geen boze geesten. En als mijn kind de hik had, dan moest er een vloeitje op zijn voorhoofd geplakt worden. Dat zou helpen tegen de hik. Oké, dat vond ik dan nog vrij onschuldig. Maar ja, Surinaams geloof, Westers geloof, daar zitten toch wel behoorlijk wat verschillen in, heb ik gemerkt. In ieder geval zoals hij het mij heeft laten zien van wat hij weet. En hoe hij is opgevoed. Dat ik nu weet dat hij er ook niks aan kan doen, omdat hij opgevoed is zoals hij opgevoed is. Ik wil nog niet zeggen dat ik het goed praat wat hij allemaal gedaan heeft. Ik ben weggelopen van hem toen mijn moeder zag hoe ellendig dat ik eruit zag. Hoe negatief, hoe verdrietig, hoe angstig, hoe teruggetrokken dat ik begon te worden. En toen begon mijn moeder met me te praten. En ik ben haar tot nu, tot op de dag van vandaag, God heb haar ziel, want ze is er niet meer, tot op de dag van vandaag dankbaar dat ze de opening heeft gecreëerd om erover te praten. Ik ben daarna weggegaan. Ik heb hem achtergelaten. Ik heb Michel achtergelaten. Ik ben met mijn kind letterlijk weggelopen met mijn moeder. Een vuilniszak met spullen gepakt. Ik heb zelfs nog in mijn broek geplast van angst, omdat hij voor de deur stond en hij wilde niet binnenkomen omdat hij de auto zag van mijn moeder. En hij, ja, mijn moeder was een heks in zijn ogen, dus ja, hij wilde niks met mijn moeder te maken hebben. Mijn moeder heeft nog een mes staan spoelen onder de kraan, want bij de afwas lag een heel groot snijmes, een hakmes geloof ik, een groot mes. Begon ze al af te spoelen met het idee van, als hij binnenkomt en moeilijk doet, dan komt moederinstinct in werking en dan zal ze maatregelen treffen. Gelukkig kwam het niet tot zover. We zijn langs de achterdeur, langs de poort van de tuin, weggegaan, in de auto gestapt en naar mijn moeders huis gereden. De rol die mijn handicap speelt in het geheel is dat omdat ik mijzelf minderwaardig ben gaan leren voelen in mijn kindheid, ik een oog ontwikkeld heb voor mensen die mij ook zo behandelen, omdat ik niet anders wist. Die mij minderwaardig behandelen, ook mensen die mij niet kennen. Het beeld van iemand, wat ik ondertussen heb geleerd, wat even heeft geduurd, het beeld van wat anderen hebben van iemand die iets mankeert, is altijd dat ze eerst zien wat de persoon niet kan. En als je omringd bent door mensen, school, vrienden, ouders, familie, neven, nichten, de omgeving waar je in opgroeit, je dat al meegeven, dan weet je gewoon niet anders. Dan denk je, oh, ik ben minder. Ik moet zielig gevonden worden, want andere mensen vinden mij zielig, behandelen mij zodoende als minder capabel dan hoe zij zelf zichzelf zien. In het vinden van een partner heeft dat dus ook een grote rol gespeeld, wat ik toen helemaal niet besefte. Maar ook mijn partners zagen mij als minderwaardig. En ik voelde mij, hoe zal ik dat eens noemen, gezien. Maar niet gehoord, voelde me wel gezien. Want ik zag er op zich leuk uit. Blond haar, blauwe ogen, leuk gezichtje, leuk figuurtje. Oké, een handicap. Daar kunnen mannen dan nog wel overheen kijken. Maar dat ik dan mannen koos die me dan nog extra minderwaardig lieten voelen, is alleen maar een gevolg van de omgeving waar ik ben, waarin ik ben opgegroeid en hoe de maatschappij is gevormd, hoe mensen andere mensen zien die iets mankeren. En dat heeft ook een bijdrage geleverd aan de partners die ik heb uitgekozen, want uiteindelijk heb ik ze gekozen.
De Henk van de jaren 50 en de Ingrid van de jaren 60 zijn verworden tot Vlinder en Bloesem en Bink en Storm. En een gevolg van die individualisering is dat we ook in rap tempo narcistischer aan het worden zijn. En hoe weten we dat nou? En de psychologen hebben een aantal vragen, standaardvragen, die al decennia lang worden afgenomen om te achterhalen hoe narcistisch mensen zijn. Het zijn vragen als, ziet u zichzelf als een goede leider? Of ziet u zichzelf als een belangrijk persoon? Ziet u zichzelf als een speciaal persoon? En die vragen die worden al decennia lang aan nieuwe generaties jonge mensen voorgelegd. En wat blijkt, jonge mensen en jongvolwassenen zijn op dit moment vele malen narcistischer dan dat ze een aantal decennia geleden waren. En hoe weten we dat nou? En de psychologen hebben een aantal vragen, standaardvragen, die al decennia lang worden afgenomen om te achterhalen hoe narcistisch mensen zijn. Het zijn vragen als, ziet u zichzelf als een goede leider? Of ziet u zichzelf als een belangrijk persoon? Ziet u zichzelf als een speciaal persoon? En die vragen die worden al decennia lang aan nieuwe generaties jonge mensen voorgelegd. En wat blijkt, jonge mensen en jongvolwassenen zijn op dit moment vele malen narcistischer dan dat ze een aantal decennia geleden waren. Eén voorbeeld, in 1950 zei 12% van de Amerikaanse bevolking volmondig ja tegen de stelling, ik ben een belangrijk persoon. Tegenwoordig is dat 80% van de Amerikaanse bevolking. Nou hoor ik u denken, dat is Amerika, dat is te ver van mijn bedshow. De bevindingen in Nederland zijn misschien net wat minder extreem. Maar zeker is datzelfde patroon zichtbaar. Dus dit geldt ook voor uw buurjongen. En de Amerikaanse psycholoog, socioloog Gene Twenge, die spreekt in dit verband ook wel van Generation Me. Een generatie jongeren die is geboren vanaf 1970, 1975 tot nu. Het woord jongeren is nogal ruim genomen. Ik hoor er zelf ook bij. Dit zijn mensen die geboren zijn in een tijd waarin veel waarde werd gehecht aan zelfwaardering, uitsteken boven de rest, uniek zijn. Het zijn mensen die zijn opgegroeid als kind met slogans als geloof in jezelf. Of leer eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders kunt houden. En zij zegt dat dat gedachtegoed zich genesteld heeft in onze persoonlijkheid en zich genesteld heeft in onze psyche. Allereerst, het is geen ziekte. Natuurlijk is het zo dat je in extreme vorm kunt lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar net zo goed als wanneer je wel eens bang bent voor spinnen, dat niet automatisch betekent dat je een angststoornis hebt. Of wanneer je wel eens sombert, dat niet automatisch betekent dat je een depressie hebt. Ben je niet per se ziek als je narcistische eigenschappen hebt. Zoals wij hier bij elkaar zitten, mensen in de algemene populatie verschillen van elkaar in de mate waarin ze narcistisch zijn. De een is het wat meer en de ander is het wat minder. En als we dan weten wat narcisme is, en we weten ook dat narcisme steeds meer voorkomt in onze maatschappij, dan is het natuurlijk een belangrijke vraag, wat betekent dat nou voor onze maatschappij? Dat is een hele lastige vraag. We weten er ook nog niet zoveel van. Enerzijds, het is nog een relatief jong fenomeen. Anderzijds is het ook heel lastig om dat te onderzoeken. Maar je zou zich zo kunnen voorstellen dat als het zo is dat er op deze wereld steeds meer mensen lopen die vooral geïnteresseerd zijn in het behartigen van hun eigen belangen, dat maakt dat er ook meer conflicten ontstaan. En u zou zich misschien ook kunnen voorstellen dat als er steeds meer mensen rondlopen die minder empathisch zijn, moeite hebben om zich te verplaatsen in het perspectief van andere mensen, dat we in een minder zorgzame samenleving gaan leven. En tegelijkertijd wil ik ook niet al te cultuurpessimistisch zijn. Er zijn natuurlijk ook allerlei positieve aspecten van narcisme. Als het zo is dat we met z'n allen narcistischer worden, dan worden we waarschijnlijk ook ambitieuzer en assertiever. En worden we doelgerichter en zijn we beter in staat om onszelf te profileren. Misschien wel het tekenend voor alle wetenschappers die vandaag op een podium staan voor een breed publiek. U kunt zich voorstellen dat dat soort eigenschappen in allerlei contexten en allerlei situaties in ons dagelijks leven ook heel nuttig kunnen zijn. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat CEO's van belangrijke bedrijven, van grote bedrijven, dat die opvallend narcistisch zijn, of vaak opvallend narcistisch zijn. Is dat toeval? Nee, dat is geen toeval. Enerzijds vinden narcisten het heel prettig om zich in een leiderschapspositie te manoeuvreren. Maar misschien nog wel belangrijker dan dat, is het dat meeste andere mensen ook leiderschapskwaliteiten zien in mensen met narcistische eigenschappen. En toch, als je dan even terugdenkt over wat we weten over narcisme. Narcisten zijn mensen die niet goed kunnen luisteren. Het zijn mensen die moeite hebben met perspectiefname. Het zijn mensen die vooral geïnteresseerd zijn in het behartigen van hun eigen belangen, meer dan in het behartigen van de belangen van een groep of van anderen. Het zijn mensen die heel wispelturig zijn, die veel risico's nemen. Klinkt dat als het profiel van een goede leider? Waarschijnlijk niet. En dit wordt ook wel de paradox van het narcistisch leiderschap genoemd. Enerzijds is het zo dat veel mensen leiders zien in narcisten. En tegelijkertijd weten we ook dat narcisten vaak heel belabberde leiders zijn. En die narcistische paradox, die zie je nergens beter geïllustreerd dan in de Verenigde Staten van dit moment. Ik heb vandaag nog de laatste polls bekeken. 43% van de Amerikanen zegt dat als vandaag verkiezingen gehouden zouden worden in de Verenigde Staten, dat ze zouden stemmen voor Trump. 43%. Het is nog net geen meerderheid. Maar toch. En stel je voor dat iemand als Trump aan de macht komt in de Verenigde Staten. Dan heb je dus een leider die in extreme mate zelfgericht is. Die zich in extreme mate weinig aantrekt van mensen die anders zijn dan hij zelf, of mensen die tot andere groepen behoren dan de groepen die hij prefereert. Je hebt iemand aan de macht die extreem geneigd is om risico's te nemen. Dit kan soms hele leuke televisie opleveren, maar het is natuurlijk desastreus als je zo iemand als leider hebt of aan de macht hebt. En tot slot roept dit de vraag op hoe het dan kan dat sommige mensen zo narcistisch worden. Ik zei net, we worden met z'n allen narcistischer. Dat is zo, gemiddeld genomen. Maar natuurlijk is het zo dat sommige mensen meer narcistisch worden dan anderen. Hoe kan dat nou? Dat is ook weer een lastige vraag. Er zijn verschillende invloeden. Er zijn genetische invloeden. Er zijn macro-economische invloeden. Het is bijvoorbeeld zo dat in de financiële crisis vanaf 2008, dat je zag dat die stijgende lijn van narcisme, dat daar een kleine dip in was, die erop duidt, of op lijkt te duiden althans, dat in tijden van financiële schaarste mensen ook wat minder narcistisch worden. Maar vooral, en dat is de focus van ons onderzoek, zijn er opvoedingsinvloeden. Daar hebben wij onderzoek naar gedaan. En dat onderzoek begon eigenlijk heel simpel met een geboortekaartje dat we kregen toen onze eerste zoon geboren werd. Op dat kaartje stond: haat trotse papa en mama. Wat een mooi jongetje. En wat een superleuk kaartje met 3 uitroeptekens. Jullie zijn vast mega trots. Hopelijk kunnen we snel live afspreken om jullie kleine prinsje te bewonderen. Nou is het kaartje geschreven door iemand die echt superleuk is en super welwillend is. En tegelijkertijd dacht ik wel, blijkbaar is het voor sommige mensen zo dat het krijgen van kinderen, het hebben van kinderen, misschien ook wel het opvoeden van kinderen, iets is wat gepaard kan gaan met een gevoel van trots. En blijkbaar zijn er ook mensen die baby's of kinderen zien als kleine prinsjes die je kunt bewonderen. En het viel me toen steeds vaker op dat er sommige ouders zijn die het heel prettig vinden om hun eigen kind voortdurend op een voetstuk te plaatsen. Ouders die het heel fijn vinden als een kind bijzondere gaven heeft, bijzondere vaardigheden heeft. Misschien heel fijn vinden als een kind al heel vroeg kan lopen of al heel vroeg kan spreken. En die opvoedingsstijl, zeker als die opvoedingsstijl zich uit in communicatie naar een kind, en als ouders hun kind het gevoel geven heel speciaal en bijzonder te zijn, en misschien ook wel beter te zijn dan anderen, dat noemen we ouderlijke overwaardering. En we wilden weten of die overwaardering van invloed is op de ontwikkeling van narcisme bij kinderen. Dus we hebben een grote groep kinderen en hun ouders gevolgd voor een paar jaar lang. Kinderen waren tussen de 7 en de 10 jaar, precies de tijd, de leeftijd waarop narcisme kan ontstaan. En wat we vonden is inderdaad dat naarmate ouders meer die opvoedstijl hadden waarbij ze kinderen overwaardeerden, dat de kinderen van die ouders over tijd steeds narcistischer werden. Dat was geen absoluut verband. Niet iedere overwaarderende ouder krijgt een narcistisch kind en niet ieder narcistisch kind heeft overwaarderende ouders. Maar het was wel een overtuigend verband. En tegelijk is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen die overwaardering en ouderlijke warmte. Ouderlijke warmte, dat is een opvoedingsstijl waarbij ouders hun kinderen accepteren voor wie ze zijn, lief hebben en die liefde laten merken, maar zonder per se hun kind op een voetstuk te plaatsen. Ouders die ouderlijke warmte vertoonden, daarvoor gold dat hun kinderen over tijd steeds meer zelfwaardering ontwikkelden. Gewone, gezonde vormen van zelfwaardering. De kinderen waren tevreden met de persoon die ze waren. Maar ze waren niet narcistisch. Die kinderen die zagen zich niet als beter dan anderen. Zagen zich niet als specialer dan anderen. Dus mijn boodschap voor de opvoeders onder u is dat opvoeden uiteraard ontzettend lastig is. Maar het is belangrijk om onderscheid te maken tussen die overwaardering enerzijds en die ouderlijke warmte anderzijds. En op het moment dat u als opvoeder uw kind laat merken dat u hem accepteert zoals die is, zonder hem voortdurend op een voetstuk te plaatsen, zonder uw kind rigide te prijzen, dan doet u daarmee niet alleen uw kind, of bewijst u daar niet alleen bij uw kind een belangrijke dienst mee, maar ook onze maatschappij.
Dit is Radio Warm. Warm Radio. Warm. Warm.